We gaan eigenlijk verder waar we afgelopen kerst zijn gebleven. En dat is in Lucas 2. En we hebben afgelopen, wanneer was het? Woensdag, op eerste kerstdag, hebben we het eerste gedeelte gelezen van Lucas 2. De geboorte van de Heer Jezus. En de herders en de engelen. En toen waren we gestopt bij vers 21. En dat willen we vandaag lezen. Lucas 2, vers 21. Want we weten wat er allemaal aan vooraf is gegaan. En dan staat er in Lucas 2, vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Alleen deze tekst vanochtend. 8 dagen zijn vervuld, het kind is besneden en hem werd de naam Jezus gegeven, die ook van tevoren al was voorzegd. We hebben vorige keer gezien dat het lam Gods, wat in huis werd gehaald, ook de koning is. En dat had alles te maken met het feit dat die koning, tenminste naar men dacht, op Palmzondag, de 10e Nisan, voordat de Heer Jezus werd gekruisigd, naar Jeruzalem komt. Maar in ieder geval, hij is de koning. En daar spreken ook verschillende teksten van. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. Hij zal de naam Jezus krijgen. En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En Matthäus zegt, als hij de geschiedenis van de wijzen uit het oosten vertelt, dat ze zeggen, waar is de koning der Joden? De pasgeboren koning. En in Johannes 12 lezen we over die Palmzondag, die 10e Nisan voordat de Golgotha er was, dat de mensen takken van de palmbomen pakten en gingen uit de stad hem tegemoet en riepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Tja. En toen vond de Heer Jezus een jonge ezel en ging daarop zitten en dan staat er, dan wordt er een tekst aangehaald uit de profeten. Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt. Zittend op een veulen van een ezelin. De koning wordt binnengehaald. 33 jaar daarvoor werd hij als een lam binnengehaald. En toen zat ik nog te denken. De 10e Nisan was iedereen van plan in de huishoudens om een lam binnen te halen. Om dat te gaan slachten op de 14e. Maar ja, als je een lammetje binnenhaalt op de 10e, dan moet dat beestje ook die dagen voordat hij geslacht wordt voer krijgen. Dus was het misschien ook heel logisch dat er in alle huizen een voederbak binnen stond. Omdat dat lammetje er ook was. Nou ja, in ieder geval wordt het lam in doeken gewikkeld en in die voederbak neergelegd. En de koning wordt dus binnengehaald in Jeruzalem. En we hebben vorige keer gezien dat de Bijbel nergens dat expliciet zegt, dat het op de 10e Nisan is, maar het past wel heel mooi. En op diezelfde 10e Nisan, op Palmzondag, 4 dagen voor de kruisiging en 7 dagen voor de opstanding, ja, dan roepen de mensen eigenlijk hetzelfde wat de engelen bij de herders in het veld riepen. Heerlijkheid in hoogste aan God, vrede op aarde in mensen een welbehagen. En de mensen roepen, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste. Heerlijkheid in de hoogste. De geboorte van de Heer Jezus. Heerlijkheid in de hoge. En dat komt op aarde. God heeft een behagen in de mensen. Het heeft God goed gedacht tot de mensen te komen. En hij is de vredevorst, de hemelse vrede. Mag op aarde al beleefd worden. Hij wordt als een lam in huis gehaald. En we hebben ook gezien dat hij in doeken gewikkeld werd. Een beeld van het lijden. Uiteindelijk de dood. Aan het begin van zijn leven werd hij in doeken gewikkeld. En aan het einde van zijn leven was hij ontwikkeld. Bleven de doeken achter. In het graf. En hij zelf was er niet meer. Het graf was leeg. En dan gaan we verder. Toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven. Op de 8e dag werd het kind besneden. Het is toch wel bijzonder dat het hier in de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus apart genoemd wordt. Want bij heel veel kinderen die in de Bijbel geboren worden, staat er niet apart bij dat ze op de 8e dag besneden werden. Dat was ook inderdaad een beetje standaard. En misschien kunnen we eventjes gaan naar Genesis 17, waar die inzetting gegeven wordt. Genesis hoofdstuk 17. Om eventjes beeld te krijgen van waar die besnijdenis nou een beeld van is en een teken van is. Want het is goed om te begrijpen dat in Genesis 15 de Heere een verbond sluit met Abraham. Nou ja, een verbond. Wij zeggen meestal dat bij een verbond er 2 of meer partijen actief een rol moeten spelen om dan samen een verbond te sluiten. Dit is een eenzijdig verbond, want Abraham die sliep en de Heere maakt een afspraak met Abraham. Van Gods wegen wordt het allemaal geregeld. Dat heeft ook te maken met de genade die God geeft. En dan, dat verbond is gesloten. En dat heeft te maken met het land wat hij in bezit gaat krijgen en het nageslacht wat hij zal krijgen, enzovoort. En dan komen we in hoofdstuk 17 en daar krijgt Abraham een andere naam. Dat is wel mooi, dat dus de naamsverandering gaat samen met wat we ook in hoofdstuk 17 lezen, vanaf vers 9, de instelling van de besnijdenis. Dus dat zijn 2 zaken die ook in Genesis al samen hand in hand gaan. En dan gaan we eventjes lezen vanaf vers 9, Genesis 17, om even beeld te krijgen. Verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u en al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden zijn. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Nou, de instelling, de inzetting van de besnijdenis. Ja. En dan is het wel mooi als je ook die geschiedenis van Abraham helemaal leest, om de volgorde in de gaten te houden. Want wanneer wordt Abraham nou besneden? Wel, hij wordt besneden als een zegel, als een teken van de gerechtigheid van zijn geloof. Want daar wordt eerst over. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En als zegel daarvan werd hij besneden. Dus dat is niet andersom. Zo van, eerst maar een besnijdenis en dan hopen dat je ook gaat geloven. En misschien is het mooi om Romeinen 4, die tekst daarbij te lezen, want daarin wordt het heel nadrukkelijk gesteld. En dat vond ik voor mezelf ook wel een mooie verduidelijking. In Romeinen 4, daar schrijft Paulus inderdaad ook over Abraham en het verbond. Romeinen hoofdstuk 4. En we lezen niet dat hele stuk, maar dan lezen we vers 11. Nou, laten we even lezen vanaf vers 7, even voor de context, want dan hebben we dat gerechtigheid en die ongerechtigheid erbij. Vers 7, welzalig zijn zij wie de ongerechtigheid vergeven en van wie de zonde bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? We zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene? Niet als besnedene is het geloof hem toegerekend, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had, toen hij nog onbesneden was. Met de bedoeling dat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel ze onbesneden zijn, met de bedoeling dat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Dus eerst geloof was er bij Abraham en als teken daarvan de besnijdenis. Die besnijdenis zou je kunnen zeggen bezegelde dat hij een rechtvaardiger was door het geloof. Een zegel, maar het was ook een teken. Een kleine ingreep met een grote betekenis. En als we letterlijk de geschiedenis volgen van Abraham, dan weten we dat hij 99 was. Hij zegt ook zelf, ik ben al verstorven, ik ben oud, ik kan geen vrucht meer dragen. Zijn mannelijk lid, zou je kunnen zeggen, was verstorven en kon geen leven meer voortbrengen. En wat belooft God? God belooft leven uit de dood. Want hij zal wel nageslacht voortbrengen. Met andere woorden, dat wat dood leek voor de mensen, wordt bij God levend gemaakt. En de besnijdenis is daar een beeld van. Want Abraham wordt besneden en vervolgens brengt hij nieuw leven voort. Isaac, daar spreekt de besnijdenis over. God belooft leven uit de dood. En het, we gaan nu niet verder in op de medische handelingen die allemaal gedaan worden, maar die zijn wel bekend. Maar de voorhuid wordt weggenomen. En bij het mannelijk lid wordt de eikel zichtbaar. En dat is een geweldig beeld van de opstanding. De voorhuid wordt weggenomen. Wat gebeurde bij de opstanding? De bedekking van de dood, die grote steen, werd weggenomen. Zodat het leven zichtbaar werd. Die besnijdenis, zou je kunnen zeggen, is een embleem van de vruchtbaarheid. Zo is ook de opstanding, het nieuwe leven na de dood. En de besnijdenis is een beeld van het leven uit de dood. Dat is ook de opstanding, leven uit de dood. En die eik is daar ook een beeld van. Die eik is sowieso een beeld, niet alleen in de Bijbel, maar in heel veel geschiedenissen van volken, in de Germaanse mythologie, de Keltische, de Griekse, de Romeinse, speelt die eik een belangrijke rol. En we weten inmiddels dat natuurlijk alles wat in de wereldse geschiedenis naar voren komt, is in feite een zwakke afschaduwing van de werkelijkheid die van God is. Dus op het moment dat de Germanen en de Kelten en de Grieken de eik heilig verklaren, dan is dat niet hun eigen bedachtsel, maar het heeft te maken dat de eik vanuit God gezien ook inderdaad een geweldige betekenis heeft. Een betekenis die te maken heeft met dood en opstanding. Niet voor niks worden er bij vele volken, en ook hier in Nederland nog af en toe, in het verleden zeker begrafenissen die plaatsvinden onder een eik. Omdat men denkt dat het alles te maken heeft met het nieuwe leven wat na de dood toch weer tevoorschijn zou kunnen komen. Die eik is een belangrijke boom. Bij de Grieken was het zelfs een heilige boom. En er is een plaats in Griekenland waar men dacht dat er via de eiken ook inderdaad met goden gesproken kon worden. Nou ja, in ieder geval die eik die is heeft een belangrijke plek en is een belangrijk teken van leven na de dood. En dan is het wel bijzonder, ik weet niet of u misschien nog in Genesis 17 was, maar als Abraham daar besneden is en als het ware het nieuwe leven zichtbaar geworden is, Dan gaan we in hoofdstuk 18 meteen verder en dan staat er, hoe toepasselijk, daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij bij de ingang van zijn tent zat. En dan wordt hem verteld dat na een jaar Isaac geboren wordt. Toen zat hij bij de eiken van Mamre. Geweldig beeld van het leven uit de dood, de eik. Maar die besnijdenis, zeker ook het woord besnijdenis en het besneden zijn, wordt ook in de brieven van Paulus gebruikt en gaat over jou en mij. Misschien kunnen we even gaan naar Colossenzen 2. Colossenzen hoofdstuk 2. Nou, Colossenzen, waar ben je? Hier. Colossenzen hoofdstuk 2 en dan vers 11 en 12. Daar staat ook, zijn twee opmerkelijke versen. In hem, en dat gaat over de gelovigen in deze tijd, het lid, leden van het lichaam van Christus. Wij die het lichaam zijn en Christus die het hoofd is. In Christus bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, even los van de precieze interpretatie van die zinnen, zie je in ieder geval een paar woorden die alles met elkaar te maken hebben en die ook te maken hebben met wat we al gelezen hebben. Besneden zijn. Dan wordt er ook nog bij genoemd gedoopt zijn. En dan wordt er gezegd begraven. En levend gemaakt. Nou, dan heb je alle woorden bij elkaar. Dat is de betekenis. En dan staat er twee keer, in hem bent u ook besneden. In Christus bent u besneden. Nou, wees maar blij, er hoeft geen mes aan te pas te komen. In Christus bent u besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. En vers 12 zegt, u bent immers met hem, met Christus, begraven in de doop. En daarmee wordt bedoeld de doop in de dood. Het ondergaan van jezelf in de dood. Het ondergedompeld worden in de dood. Om vervolgens weer opgewekt tevoorschijn te komen. Dus u bent met hem besneden en u bent met hem begraven in de doop. In Christus is de gelovige hier en nu besneden en gedoopt. En die besnijdenis van Christus, ja, wat is dat dan? Ja, dat is in ieder geval natuurlijk wat we gelezen hebben in Lucas 2. Maar de besnijdenis van Christus, heb je nu al in de gaten, is natuurlijk veel meer. De besnijdenis van Christus, dat is niet het werk van mensen. In Lucas 2 was het het werk van mensen, waarin de vooruit besneden werd. Maar het leven van de Heer Jezus, het sterven, het lijden en de opstanding, dat is de besnijdenis en het gedoopt zijn van Christus. Dat is geen mensenwerk. Dat is de dood en begrafenis en de opstanding. Of zoals het in vers 11 staat, het uittrekken of het afleggen van het lichaam van het vlees. Dat is gebeurd bij de Heer Jezus. En door het geloof is dat ook aan ons gebeurd. Want in hem zijn we besneden en gedoopt. Tegelijk. Zonder mes en zonder water, zou ik zeggen. In Christus besneden en gedoopt. En dat betekent dat we vervolgens een mooi beeld krijgen. Want op de 10e Nisan werd het lam binnengehaald. En dan volgen we de redenatie dat 33 jaar later hij als koning naar Jeruzalem gaat, op de 10e Nisan. Op de 14e Nisan werd het lam geslacht. Het afleggen van het lichaam van het vlees. Gedoopt in de dood. besneden, begraven in de dood. Maar besnijdenis spreekt ook van het nieuwe leven wat zich vervolgens openbaart. Nou, 3 dagen later was dat zo. Want op de 17e Nissan is de Heer Jezus opgestaan. Op de 10e is hij als lam in huis gekomen. Op de 14e geslacht, begraven in de doop, het afleggen van het lichaam van het vlees. En op de 17e, de dag na de Sabbat, was een nieuw leven. En die 17e Nissan, de dag van de opstanding, is dan tegelijkertijd de 8e dag nadat het lam is binnengehaald. Nadat de Heer Jezus geboren is. En wat lazen we in Lucas 2 vers 21? En op de 8e dag werd hij besneden. En besnijdenis, dat weten hebben we nu wel in de gaten, heeft alles te maken met dood en opstanding, het nieuwe leven wat tevoorschijn komt. En dat gebeurde op de 8e dag. Nieuw leven. Dat is ook mooi in de Bijbel. Dat is een Bijbelstudie op zich. Om het daarover te hebben, gaan we misschien nog een keertje doen. Over die 8e dag te spreken. Maar 8, dat komt na de 7. En we weten 7, dat is een goddelijke volheid. Heel veel dingen, in ieder geval in de ordonnantie van God, bestaan uit 7. En als die voorbij is, dan is er weer een nieuw begin. Dat is de eerste van het nieuwe begin, maar dat is dus de 8e, na de 7. En ik vind het altijd zo mooi, in de muziek komt dat mooi naar voren. De toonladder, ja, bestaat die nou uit 7 of 8? Do, re, mi, fa, sol, la, ti. En dan is het weer do. Het zijn 7 tonen, do, re, mi, fa, sol, la, ti. En vervolgens is er weer de do, maar dat is hetzelfde als de eerste. Maar het is niet dezelfde. Is namelijk een octaaf hoger. En dat vind ik het mooie ervan. Na de 7 komt weer de 8e als de eerste nieuwe, maar van een ander niveau. Zo mag ons leven ook bestaan uit het aardse leven, dat is 7. De aardse jaartelling die de Heere God erop nahoudt is ook 7, 7 keer 1000. Ons leven bestaat uit 7, een week enzovoort. Maar vervolgens is de 8e dag de dag van het nieuwe begin, de opstanding. Maar dat is leven op een ander niveau. En voor u en mij betekent dat leven in het hemelse. Denk daar maar aan bij do, re, mi, fa, sol, la, ti. Do. Dat is ook een beetje de gedachte van heel veel mensen. Als ze het hebben over wedergeboorte. Alleen in de wereld wordt dat dan genoemd reïncarnatie. Dat je na een voltooid leven weer opnieuw terugkomt. Maar is dan de gedachte, ja, op aarde. Ja, maar het mooie bij God is dat je niet reïncarneert om weer terug te komen op aarde, maar dat de gelovigen hier en nu na het aardse leven een nieuw leven hebben, van een hoger niveau. En dat is geen reïncarnatie, maar dat is wedergeboorte. Het lijkt wel op elkaar, maar het is zeker niet hetzelfde. Op de 8e dag besneden, en toen 8 dagen vervuld werden en men het kind besnijden moest. Die 8 heeft dus alles te maken met inderdaad leven na de dood. Er is nog een reden trouwens waarom het op de 8e dag is. En dat heeft de wetenschap ontdekt. Dat de Bijbel in heel veel gevallen, nee, in alle gevallen gelijk heeft. Alleen we begrijpen dan niet altijd waarom dat zo is. Maar het is wel interessant om ook daar het een en ander over te lezen. En ook nu is daar men van overtuigd. Waarom op de 8e dag een besnijdenis? Dat blijkt ook een lichamelijk aspect van de baby daarmee te maken te hebben. Want als een baby geboren wordt, dan heeft hij geen vitamine K. En vitamine K is nodig om het eiwit prothrombine in werking te stellen. En prothrombine is weer nodig om bloedingen te stoppen. En dat wordt op gang gebracht wanneer de darmen gaan werken. Maar ja, in het begin werken die darmpjes nog niet bij een baby, want er zit nog geen voedsel in. Dus er is geen vitamine K, met andere woorden geen prothrombine wat gebruikt kan worden. En wanneer een kleine baby in de eerste week inderdaad een bloeding zou krijgen, dan zijn er ook grote gevaren. En er gebeurt zelfs dat ze soms een injectie krijgen met vitamine K, om die bloedstolling voor elkaar te krijgen. Als de eerste week voorbij is, dan blijkt uit onderzoek dat op die 8e dag inmiddels vitamine K is aangemaakt en dat het niveau van prothrombine die voor de bloedstolling zorgt op het hoogste niveau is, eigenlijk meer dan 100%. En precies op die 8e dag wordt het jongetje besneden. En heeft weinig gevaar dat er met bloedingen iets mis zal gaan. Ja, de bloedingen worden snel gestopt. Vitamine K. Bijzonder om dat inderdaad dan te ontdekken, dat de wetenschap ook dat bevestigt. En voor degenen die het nog belangrijk vinden, vitamine K, dat zit in boerenkool, in spinazie, in broccoli, in spruitjes, in prei, in peterselie, in dopetten, in boontjes. En vitamine K2 zit in vette vis en lever. Nou, voor het geval u daar nog wat mee wilt doen. Nee, maar het is natuurlijk wel bijzonder. Op de 8e dag, op de dag van het nieuwe leven, op de dag dat er inderdaad geen sprake moet zijn van het doodbloeden, het doodgaan. Nee, want het gaat juist om leven, wat tevoorschijn is gekomen. En daar spreekt die 8e dag van. Het lam in de voerbak, intocht in Jeruzalem. En op de 8e dag, de dag van de opstanding. Tja. We gaan nog één geschiedenis met elkaar bekijken. En dat is in Jozua. Jozua 4. Want ook daar komt besnijdenis, de 10e Nisan, het paascha, het slachten van het lam, allemaal in de voren. En er is ook een geweldig beeld van de werkelijkheid die van Christus is. Jozua, en we gaan niet al die versen lezen, want het zijn al lange hoofdstukken. Ik denk dat u de meeste geschiedenissen wel kent daarvan. Maar even, we beginnen in hoofdstuk 3 van Jozua, vers 4. Jozua 3, vers 4. Daarin wordt Jozua verteld dat ze inderdaad door de Jordaan moeten gaan trekken en het land binnen moeten gaan. En dan staat er, Jozua 3, vers 4. Er moet een afstand zijn tussen de ark, van ongeveer, tussen u en de ark, dus tussen het volk en de ark, van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Hier wordt duidelijk gesteld dat als ze gaan optrekken om door de Jordaan heen te trekken, dan gaat de ark voorop. En we hebben afgelopen woensdag ook gezien dat de ark ook wel wordt aangeduid met de heerlijkheid van God. Alles te maken met alle aspecten van de Zoon. De ark gaat voorop en 2000 el daarachter, ongeveer, in ieder geval 2000 daarachteraan, moet het volk komen. Nou, zo moeten ze door de Jordaan. En dan slaan we even, dat gaan ze ook doen. De ark gaat de Jordaan in, de Jordaan wordt droog, komt droog te vallen. De ark blijft in het midden staan, het hele volk trekt daar langs. En vervolgens aan het eind gaat de ark ook de Jordaan uit en het water stroomt weer door. Een geweldig beeld van de geboorte van het volk, wat door het water heen, door het water heen wat gebroken is, het land ingaat. En dan staat er in hoofdstuk 4, vers 19, hoofdstuk 4, vers 19... Het volk was de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En ze sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant van Jericho. Dus wanneer heeft die gebeurtenis dat ze met z'n allen de ark voorop, 2000 erachteraan het volk, gebeurde op de 10e van de eerste maand. Nou, die datum kennen we inmiddels. Hier wordt eerst het lam binnengehaald, het beeld van de ark, de heerlijkheid van de Heer. Maar vervolgens 2000 erachteraan gaat ook het volk het land binnen. En ze sloegen hun kamp op in Gilgal. Wat gaat er dan gebeuren? Hoofdstuk 5. En dan lezen we vanaf vers 5. Nee, dan moet ik eerder beginnen voor de duidelijkheid. Vers 2. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorruiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in die woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Ze hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heere hun gezworen dat hij hen het land dat de Heer aan hun vaderen gezworen had om te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen ze het besnijden van het hele volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Mooi, hè? De besnijdenis vindt plaats en er wordt er gezegd: ik heb de smaad afgewenteld. Net zoals de steen voor het graf. Er is nieuw leven zichtbaar geworden. Ik heb de smaad van Egypte afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal. Tot op deze dag. Gilgal betekent ook zoiets als van rad of wiel. En daar zie je ook de draaiende beweging zit daarin, afgewenteld. Let op, vers 10. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand. In de avond, op de vlakte van Jericho. Dus op de 10e van de eerste maand waren ze het land binnengetrokken. Beeld van het lam wat binnenkomt en het volk wat daarna ook het land mag ontvangen. Op de 14e dag vieren ze het Pascha, zoals het ook was vastgesteld in de wet. Beeld van het lijden en het sterven van het lam. Het Pascha, het bloed dat aan de deurpost gesmeerd wordt, het bloed dat redding brengt. En vervolgens lezen we: zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde brood en geroosterd graan, op diezelfde dag. En vervolgens staat er: het manna hield de volgende dag op, nadat ze van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar ze aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. En wat je hier dus ziet gebeuren, dat is eigenlijk die geschiedenis in het kort van de 10e tot en met de 17e Nissan. De 10e komt het lam het huis binnen, of het volk komt het land binnen, of de ark komt het land binnen. Op de 14e vieren ze het Pascha. En vervolgens daarna eten ze van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. En het manna, het brood uit de hemel, houdt op. Hebben ze niet meer nodig. Want ze leven nu in het land vloeiende van melk en honing. En ze eten inderdaad van datgene wat de Heere hun geeft. Want er is overvloed. Dat is het leven na de dood. Dat brengt heil met zich mee. Redding. En in de praktische betekenis van het volk betekende dat ook voedsel. Gilgal, dat is de plaats waar het volk gedoopt uit de Jordaan kwam en besneden werd. Heeft ook een relatie met Golgotha. De besnijdenis van Christus, het afleggen van het lichaam van het vlees en de doop in de dood. En de achtste dag, de opstandingsdag. En wat dan zo mooi is, op die achtste dag is niet alleen de besnijdenis, maar is ook de naamgeving. We hebben het gelezen. En hij kreeg de naam Jezus, die hem al van tevoren was voorzegd. In Lucas 2, vers 21. Jezus de Heere, of Jezus, de naam Jezus, dat betekent Yahweh, de Heere, is redding. En dat is dezelfde naam als Jozua. Jozua is Hebreeuws, Jezus is Grieks. En Jezus, ja, welke naam is dat? Want het is heel bijzonder, u moet maar eens op gaan letten als u de evangelie leest, dat als zijn naam Jezus is, we voor zover ik heb kunnen nagaan, en ik heb ze nog niet alle vier de evangelie helemaal doorgebladerd, maar dat de naam Jezus nergens wordt gebruikt als de naam die iemand van het Joodse volk uitspreekt als die tegen de Heer Jezus praat. Nergens lees ik dat zijn volk hem Jezus noemt. Ze noemen hem rabbi, meester, heere, allemaal andere Griekse woorden, maar nergens Jezus. Heeft alles te maken, denk ik, met het feit dat Jezus de naam is van degene die het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is. Dat was Jezus. Maar die wilden ze niet. Ze wilden hem als de koning hebben. Zie, de koning komt. Weg met die Romeinen. Hij moet overwinnaar zijn. Maar om leven tot stand te brengen, moet er eerst gestorven worden. En besneden worden. En dat is Jezus. Vandaar ook dat op de achtste dag bij de besnijdenis, een beeld van dood en opstanding, ook de naam Jezus daaraan verbonden wordt. En het is wel bijzonder, ik zei al dat de mensen van zijn eigen volk hebben hem nooit Jezus genoemd. Hij wordt wel een keer Jezus genoemd. Ik vond een tekst in Matthäus 8. Daar zijn het een aantal demonen die in mensen wonen. En die mensen rare dingen laten doen. En die demonen die roepen naar de Heer Jezus. En dan zeggen ze, Jezus, Zoon van God. Je zou haast zeggen, die erkennen wie hij is. Maar zijn eigen volk heeft dat niet gedaan. Tja, zijn volk heeft hem nooit Jezus genoemd. Meester, leraar, rabbi. Maar hij is het die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En leven uit de dood tot stand heeft gebracht. En dat is de naam Jezus. Vervolgens is hij ook, en daar hebben we het bij de laatste Bijbelstudie met Rob volgens mij nog over gehad, ook de Christus. De gezalfde, maar natuurlijk. Jezus heeft te maken met zijn aardse bediening. En de gezalfde is hij vervolgens daarna geworden. Als hij uit de dood is opgestaan. De Heere Jezus Christus. En het mooie is, wat voor de Heer Jezus geldt, wat voor u en mij geldt, dat we besneden zijn en gedoopt. Ja, dat geldt ook voor dat volk van Israël. Want natuurlijk is in dat in eerste instantie het uitgangspunt van Gods woord, het handelen met zijn volk. En het is ook wel mooi dat Mozes in Deuteronomium 10 eigenlijk ook al zegt, ach jongens, maar eigenlijk gaat het helemaal niet om dat besnijdenis van die voorhuid. Dat is maar een teken, een uiterlijk teken. Het gaat om wat er van binnen gebeurt. En dan zegt hij, besnijd dan de voorhuid van uw hart en word niet halstarrig. Nou, dat zijn ze nog lang gebleven. Maar besnijd de voorhuid van je hart. Laat daar het leven zichtbaar worden. Dat de dood ervan afgehaald wordt. Die wordt afgewenteld. De bedekking wordt weggenomen. En het mooie is, als in de toekomst dat zal gaan gebeuren, want dat gaat zeker gebeuren, ook met het volk van Israël, dan blijkt dat het volk van Israël ook een nieuwe naam krijgt. Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. Gerechtigheid heeft te maken, weten we van Abraham, met geloof. Het volk is tot geloof gekomen. En dan staat er in Jesaja 62 vers 2, en u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heere bepalen zal. Als ze besneden zullen zijn aan hun hart. Als ze leven uit en door het geloof, en het wordt hun tot gerechtigheid gerekend, dan zullen ze een nieuwe naam krijgen, die de mond van de Heere bepalen zal. Geweldig hoe je ziet dat die basisprincipes van de Heere God eigenlijk telkens weer bevestigd worden. En dan wil ik afsluiten met onze positie, de gemeente, het lichaam van Christus. Wij hebben ook nieuw leven ontvangen. Op een ander niveau. Op een hemels niveau. De achtste dag is bij ons werkelijkheid geworden. Wij hebben, zoals de Bijbel zegt, de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alles. En wat heeft dat met naam te maken? Nou, u en ik hebben de volheid gekregen in hem, die het hoofd is van alles. En staat in Filippenzen 2 vers 9, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam geschonken boven alle naam. Dat is Christus, de redder, de verlosser. Degene die besneden is, die gedoopt is in de dood, die als een mens geleden heeft, maar de bedekking is afgewenteld, de steen is afgewenteld, het graf is leeg. We hebben leven ontvangen. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en u en ik daarbij. En ons de naam gegeven boven alle naam. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dat is een positie waarvan je mag genieten. Een positie van een ander niveau. Een positie van leven na de dood. Leven na besnijdenis. En we hebben een geweldige naam in Christus ontvangen. Tot zover. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daar ook maar voor gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel voor alles wat u te zeggen heeft, wat u gedaan heeft en wat u ook in de toekomst zult doen. En dat het allemaal gebaseerd is op de basisprincipes die van u afkomstig zijn. En in de wereld wordt er heel wat van gemaakt, wordt er een draai aangegeven, maar dank u wel dat we ons mogen baseren op uw woord, wat de waarheid is. En dat u trouw bent om te doen wat u beloofd heeft. Dank u wel dat we nieuw leven hebben, dat we blij en dankbaar mogen zijn. Wilt u maken, Heer, dat we, en of dat nou een oud jaar is of een nieuw jaar, dat we inderdaad in die nieuwheid van het leven mogen staan. Dat we mogen weten besneden en gedoopt te zijn in Christus, in u, die ons hoofd is. En dat we mogen genieten van de rijkdom van alle geestelijke zegen die ons deel is. Dank u wel daarvoor. Geef ons een goede dag verder. Dank u wel dat we elkaar volgende week in het nieuwe jaar weer mogen begroeten. En dat we dan weer verder mogen gaan met uw woord. Dank u wel. Uit genade. Amen.